Canto 11, hoofdstuk 21. Over het onderscheid tussen goed en kwaad. De Allerhoogste Heer zei: zij die mijn wegen van jnana, karma en bhakti opgeven, zullen met het cultiveren van hun onbeduidende lusten en wisselvallige zinnen een zich herhalen van geboorte en dood moeten ondergaan. Als men zich weet te handhaven in zijn positie, noemt men dat deugdzaam, terwijl het tegengestelde als ondeugd wordt gezien. Dit is de conclusie wat betreft die twee. Wat zuiver of onzuiver zou zijn, wat betreft de religie, wat deugd of ondeugd zou zijn in het normale leven, en wat gunstig of ongunstig zou zijn voor het fysieke voortbestaan, zijn zaken van goed en kwaad die men moet beoordelen vanuit dezelfde categorie van elementen, o zonderloze. Wat goed is voor het lichaam bijvoorbeeld, hoeft nog niet goed te zijn in religieus opzicht. Ik stel deze kijk op de zaak aan de orde, terwijl er van hen die gebukt gaan onder de last van religieuze beginselen. Aarde, water, vuur, lucht en ether zijn de vijf basiselementen die, van Heer Brahma tot aan de niet-bewegende schepselen, ten grondslag liggen aan de lichamen van de levende wezens, die allen verbonden zijn in de opperziel. Hoewel ze bestaan uit dezelfde elementen en in die zin gelijk aan elkaar zijn, kennen de Veda's verschillende namen en vormen aan hen toe ter behartiging van hun eigen belang, Uddhava. Wat goed en kwaad zou zijn wat betreft de plaats, de tijd, materiële zaken en wat dies meer zij, is door mij ingesteld, o Uddhava, met de bedoeling om materieel gemotiveerde handelingen aan banden te leggen. Van alle plaatsen zijn die plaatsen onzuiver waar er geen respect bestaat voor de Brahmaanse cultuur en waar er geen gevlekte antilopen te vinden zijn, waar heilige en beschaafde mannen niet te vinden zijn, ook al zijn er antilopen, waar het onrein is als in Kikata, plaatsen die niet gewijd zijn en voorbereid zijn en plaatsen waar de aarde onbegroeid is. De tijd die ofwel door zijn natuurlijke aard, positie van de zon, maanfase, dan wel door zijn voorwerpen, afspraak per kalender en zonnewijzer, geschikt is voor het naleven van voorgeschreven plichten, wordt als goed beschouwd. De tijd die de plichtsvervulling belemmert of ongeschikt is, 's nachts of tijden van andere verplichtingen, beschouwt men als slecht. De zuiverheid en onzuiverheid van een ding of van een substantie stelt men vast, valideert men, aan de hand van een ander ding, aan de hand van wat men erover zegt, aan de hand van een zuiveringsritueel, aan de hand van de tijd of, overeenkomstig, de relatieve maat. Of het, te weten de kwaliteit van iets, bij een persoon tot een zondige dan wel deugdzame reactie leidt, hangt af van de macht dan wel onmacht, intelligentie, wilde, toestand en plaats van die persoon. Door een combinatie van de factoren tijd, lucht, vuur, aarde en water, of door ieder van hen afzonderlijk, worden zaken gezuiverd, zoals granen, zaken van been, klei of hout, draad, huiden en vloeistoffen en zaken gewonnen uit het vuur. Als iets in aanraking met dat wat onzuiver is, een kwalijke geur of vuil wegneemt en zo de oorspronkelijke staat van een voorwerp herstelt, spreekt men van zuivering. Een tweemaal geboren ziel moet zuiver zijn in zijn handelingen door zichzelf schoon te houden, met mij in gedachten, met behulp van baden, liefdadigheid en verzaking, als ook met het verrichten van zijn plichten en zuiveringsrituelen overeenkomstig zijn leeftijd en persoonlijke capaciteit. De zuivering, ontleend aan een mantra, is het gevolg van het hebben van de juiste kennis ervan. De zuivering, ontleend aan een bepaalde handeling, is het gevolg van de toewijding die men voor mij heeft. Dharma, religiositeit, floreert bij de zuiverheid van de zes factoren zoals vermeld, de plaats, de tijd, de substantie, de mantra's, de doener en de toegewijde handeling, terwijl goddeloosheid, adharma, door het tegenovergestelde wordt voortgebracht. Soms echter blijkt een deugd een ondeugd te zijn en een ondeugd bij de voorzienigheid een deugd. Met het in acht nemen van de regulerende beginselen komt men zo te staan voor het feit dat het onderscheid tussen wat goed en kwaad is, in feite door hen wordt vervaagd. Eenzelfde praktijk van karma, waardoor de ene persoon ten val komt, is voor een ander niet de oorzaak van een val. Iemand die gevallen is, voor de liefde bijvoorbeeld, valt niet verder. Voor zo iemand verandert de natuurlijke gehechtheid in een deugd. Waar men ook van afziet, raakt men van bevrijd. Dit vormt voor menselijke wezens de grondslag van het religieuze, natuurlijke, vrome leven dat het lijden, de angst en de begoocheling wegneemt. Als iemand ervan uitgaat dat de voorwerpen die de zinnen prikkelen goed zijn, ontwikkelt zich als gevolg daarvan gehechtheid, uit die gehechtheid ontstaat lust, en vanwege de lust, te genieten wanneer hij wil, is er strijd onder de mensen. Vanwege de strijd is er een moeilijk te beheersen woede, en als gevolg van de woede is er onwetendheid. En zo raakt iemands ruime bewustzijn snel overweldigd door duisternis, een vernauwd bewustzijn. O heilige ziel, een levend wezen aldus verstoken van een helder verstand, wordt leeghoofdig, zodat vanwege het uit het oog verliezen van de levensdoelen zo'n persoon, net als de trage materie, zo goed als dood is. Vasthoudend aan de zinnelijke zaak, zinledig het leven levend van een boom, ken je jezelf niet, nog de ander, en is je ademen niet meer dan gepomp. De beloningen, in het vooruitzicht gesteld door de karmakanda-afdeling van de geschriften, vormen voor de mens niet het hoogste goed. Het zijn slechts aansporingen om de smaak voor het uiteindelijke upasana-kanda goed te pakken te krijgen, gelijk aan wat men zegt om iemand een medicijn te laten innemen. Vanaf hun geboorte ontwikkelen stervelingen een geest van gehechtheid aan hun familieleden, hun nevenfuncties en de voorwerpen van hun verlangen, waardoor ze het belang van hun ziel uit het oog verliezen. Waarom zouden zij die intelligent zijn, het vedisch gezag, zielen ertoe aanzetten zich verder nog bezig te houden met dat soort gehechtheden, waardoor ze op het pad van rampspoed, blind voor hun waardebelang, onderworpen aan karmisch handelen, in het duister belanden? Sommigen, die aldus met een geperverteerde intelligentie de bedoeling in Krishna vervulling te vinden niet begrijpen, spreken in bloemrijke karma-mimamsa-taal over het brengen van offers ter wille van het materieel voordeel. Iets waar hij, die de Veda's werkelijk kent, niet over rept. Zij die lustmatig, vrekkig en hebberig zijn, zien de bloemen van karmische offers aan voor de vrucht van realisatie. Begoocheld door het vuur stikken ze in de rook en beseffen ze hun positie niet, hun ware identiteit, dat ze een individuele ziel zijn in plaats van een lichaam. Gewapend met hun uitdrukkingen, mijn beste, kennen ze mij niet, ik die zich in hun harten bevind en uit wie dit universum ontstond dat ik ook ben. In hun genotzucht zijn ze als mensen die in de mist staren. Zonder begrip voor mijn vertrouwelijke conclusie zijn ze verzonken in hun zinnelijkheid als vleeseters gehecht aan het geweld jegens dieren dat kan voorkomen naar omstandigheid in de natuur, maar dat zeker nimmer wordt aangemoedigd voor het offeren. In werkelijkheid scheppen ze behagen in hun niet noodzakelijk geweld jegens de dieren die voor hun zingenot werden afgeslacht. Met hun rituele aanbidding van de goden, de voorvaderen en de leidende geesten zijn ze kwalijke mensen. In hun harten stellen ze zich allemaal voor als waren ze zakenlieden die hun geld investeren, het te maken in een wereld die in woorden leuk klinkt, maar die zo onwerkelijk is als een droom. Zich bevindend in de geaardheid hartstocht, goedheid of onwetendheid, aanbidden ze de goden en anderen geleid door Indra, die zich net zo verheugen in de hartstocht, de goedheid en de onwetendheid. Mij echter aanbidden ze zo niet op de goede manier. Ze denken, als we hier de halfgoden vereren met onze offers, zullen we genieten in de hemel en, als dat is afgelopen, naar aarde terugkeren in een mooi huis en een goede familie. Met hun geesten aldus verbijsterd door de bloemrijke taal van de Veda's, voelen ze zich niettemin als trotse en hoogst begeertige mensen, niet aangetrokken tot mijn verhandelingen. De Trikanda verdeelde Veda's hebben het spirituele begrip van het ware zelf, de ziel, als hun onderwerp, maar ook de zich esoterisch meer indirect uitdrukkende zieners, de andere goeroes, zijn mij dierbaar. Het bovenzinnelijk vedisch geluid, dat zich op verschillende niveaus manifesteert in de prana, de zinnen en de geest van de zuivere, zelfverwerkelijkte, verlichte persoon, is heel moeilijk te begrijpen. Het is onbegrensd en zo onmetelijk diep als de oceaan. Het onpeilbare, onveranderlijke, absolute van oneindige vermogens dat ik uitdraag als zijnde mijn natuur, wordt in de levende wezens vertegenwoordigd in de vorm van geluidsvibraties, net zoals er in een lotusstengel een enkele vezel is te zien. Zoals een spin zijn web weeft vanuit het hart via zijn lichaamsopening, manifesteert de adem van de Heer de prana vanuit de ether, de geluidsvibratie via de geest, in de vorm van de verschillende klankeenheden. Vol van nectar, al de vormen omvattend die uitwaaieren in duizenden richtingen, heeft de meester met de sier van medeklinkers, klinkers, halfklinkers en cisklanken zich uitgebreid vanuit de lettergreep om. Met de ontwikkelde diversiteit aan uitdrukkingen en metrische schikkingen, die ieder weer vier extra lettergrepen hebben, schept hij zelf de enorme onbegrensde uitgebreidheid van de vedische klankmanifestatie en trekt hij die ook weer terug. De versmaten Gayatri, Ushnik en Anushtup, Brihati en Pankti, als ook Trishtup, Jagati, Atichanda, Atyashti, Atijagati en Ativirat, bijvoorbeeld, hebben ieder in deze volgorde telkens vier extra lettergrepen. De vertrouwelijke kern van de zaak, van wat deze literatuur Karmakanda voorschrijft, wat men zou moeten doen, waar zij Upasanakanda op duidt als zijnde het voorwerp van aanbidding, welke aspecten ze beschrijft of welke alternatieven zij aldus Gyanakanda literair biedt als filosofie, is in deze wereld aan niemand anders bekend dan aan mij. Ik ben degene die wordt voorgeschreven. Ik ben het voorwerp van aanbidding. Ik ben het geboden alternatief, de filosofische aanname, en de ene die wordt wegverklaard. De bovenzinnelijke geluidsvibratie van de Veda's vestigt de aandacht op mij als zijnde hun betekenis en beschrijft uitvoerig de materiële dualiteit als de afdeling van de begoochelende energie die moet worden ontkracht om uiteindelijk gelukkig te worden.